Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst in Jacobikerk op de vierde Leidenszondag. Ook een hartelijk welkom aan alle gasten in ons midden en iedereen die meeluistert via internet of de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee Vreekamp uit Epe en het orgel wordt bespeeld door de heer Gerrit Christiaan de Gier. Er is kindernevendienst voor beide groepen kinderen. De kinderen gaan naar hun eigen ruimte tijdens het naspel van Psalm 25, vers 10. Vanavond is er weer een open dienst. Vanaf 7:15 is er koffie of thee. De dienst zelf begint om 7:30. Neemt u gerust een vriend, vriendin of kennis mee naar deze dienst. En ook gemeenteleden zijn van harte welkom in deze dienst. Dan heb ik nog een uitnodiging. Heeft u nog contact met die vriend of collega die zichzelf niet als gelovig ziet, maar wel eens met een deskundige in de Bijbel zou willen lezen, neem hem of haar dan mee naar Literair. Dat is een vrijblijvende kennismakingscursus. Op maandag 25 februari starten weer een nieuwe serie avonden. Nadere informatie over deze cursus kunt u krijgen bij onze missionair predikant, dominee Marcus. Na de dienst kunt u in het Noorderkoor, hier rechts van mij, voorbeden vragen voor uzelf of voor iemand anders. Dan de bloemen, die gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw die op het moment in het Oude Rijn ziekenhuis verblijft. Na de dienst is er weer gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in de kerk of in de gemeentezaal. Bij de informatiebalie achter in de kerk kunt u een nieuwsbrief meenemen. En daar staan ook de mensen van het welkomteam. Zij beantwoorden graag uw vragen over activiteiten in onze gemeente. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Gemeente, laten wij stil worden voor het aangezicht van onze God, de God van Israël. En onze hulp in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen gaan. De psalm die van ouds bij deze zondag uit het liedboek van Israël stond aangegeven. De 25e psalm. Om te beginnen zingen wij daaruit de versen 7 en 8. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De versen 9 en 10 uit dezezelfde psalm zingen wij naar de wet des Heren. Na het zingen van die psalm gaan de kinderen, zoals gezegd, naar hun eigen ruimte waar een ander gedeelte van het evangelie vanmorgen opengaat. En aan het slot van de dienst, dan zien we elkaar weer om gezamenlijk de dienst te besluiten. Gemeente, ooit daalde God neer op de Sinaï. God is de neerdalende God. Blijf waar je bent, ik kom bij je. We hoorden in eerbied met Israël mee op de dag na de Sabbat. De 10 woorden uit Exodus 20. En we hoorden ook het woord van Jezus in het licht van de opstanding uit Marcus 12. Deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, of van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dit zijn de 10. Is het mogelijk om die 10 in 1 gebod te vatten? Dat was de vraag die Jezus gesteld wordt. Het is de vraag die in ons opkomt. Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt: het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is 1. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Amen. Thank you. Laat ons bidden. O God, zondagochtend, sinds uw dienaar Willy Brort deze lage landen bezocht en wij uit een week voortkwamen waarin nog Sabbat, nog zondag gekend werden, hebt gij de tijd bemeten om in het licht van Pasen de eerste dag te vieren, omdat we niet bang hoeven zijn in het donker. Er zij licht. En vandaar uitziende naar de zevende dag, die bestemd is om voor eeuwig een dag zonder avond en nacht te blijven. Hier zijn wij, geroepen door u, in onze generatie, in onze tijden, op deze plek, om ons leven toe te vertrouwen aan u, gij die de verborgene zijt. We hebben geen beeld van u. We hebben niet iets in handen. We kunnen het niet snijden, figureren of uitdenken. Nog boven, nog om ons heen, nog beneden ons. Hoog boven ons woont gij en ook diep beneden ons, wij struikelende, vallende, dodende mensen. Hoor ons. En even als een kind zeggen wij, u hoort ons toch wel. Wij roepen toch niet zomaar wat in de ruimte. Hoor ons als we tot u roepen als mensen tussen doornen en distels, die zo vol heimwee en zo nameloos op zoek zijn naar wat verloren ging, uw paradijs, waar u wandelde in de hof en onze voorouders u herkenden aan de wind die door de bladeren van de boom streek. Wil in Christus Jezus, uw geliefde Zoon, het paradijs voor ons opnieuw ontsluiten. Vergeef ons wat wij misdeden, dat we tegen beter weten in kozen voor de nachtzijde van het bestaan. Geef ons een nieuwe kans nu het zondag is en gij de schepping die woest en leeg is en vol duisternis over de afgrond gaat herscheppen. En in deze week zal dat zijn zoals nooit eerder gekend, want uw licht is elke morgen nieuw en uw trouw is groot. En er is zoveel verwondering over u, dat we daarin ook nooit tot op de bodem kunnen zien van die zee van uw eeuwige naam. Hoor ons gebed, open voor ons de schriften met uw eigen hand. Zo roepen wij samen, kom, Heilige Geest. Amen. Uit het evangelie deze ochtend, Markus 9, vers 2 tot 8, waar meestal boven geschreven staat de verheerlijking op de berg. Maar zoiets gaat niet zonder een lezing uit het Oude Testament, te meer omdat Jezus op de berg gezien wordt in gezelschap van Elia en Mozes, Mozes en Elia. Over Mozes lezen wij uit het boek Exodus. Exodus 24, vers 9 tot 18. En ook nu zal ons hart van vreugde opspringen als we gaandeweg ontdekken hoe deze twee lezingen vanochtend naar elkaar zijn toegeschreven. Om zo te zeggen, nu in de eredienst van aangezicht tot aangezicht met elkaar in gesprek raken. Exodus 24, vers 9. En Mozes klom op met de Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. De Heere zeide tot Mozes, klim op tot mij, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua En Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij, wacht hier op ons totdat we bij u terugkeren. Aaron en Hur zijn immers bij u, wie zaken heeft moet zich tot hen wenden. Daarop besteeg Mozes de berg en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heeren rust op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Uit Marcus hoofdstuk 9, de versen 2 tot en met 8. Marcus 9 bij vers 2. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en ze waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en er klonk een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. En opeens rondkijkende zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Wij zingen ter voorbereiding, de gemeente en de voorganger, op de uitleg en de verkondiging van dit evangelie, het aloude lied van de lijdenstijd. Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot. Gezang 174. En na 6 dagen nam Jezus met zich mee Petrus en Jacobus en Johannes. Marcus helpt ons door telkens het woordje, het Griekse woordje kai, dat betekent en, te schrijven, wanneer hij een stap verzet in zijn evangelie. Daarin helpt hij ons, want wij volgen hem nu op de voet. Soms willen we langer stil blijven staan, maar daar krijgen wij, zo God geeft, 6 dagen voor. Laat nu de Geest ons bij de hand nemen en ons voeren langs dit evangelie in 8-voud, 8-maal, dat kleine voegwoord en, dat ons brengt van de ene verwondering tot de andere. En, eerste, na 6 dagen nam Jezus met zich mee Petrus en Johannes en Jacobus. Waar zijn we? 6 dagen later. Nadat Petrus op een stille landweg in het hoge noorden een moment het geheim van Jezus had ontsluierd. Gij zij de gezalfde, de Messias van Israël. Maar voordat dit woord kon waaien als de wind door de heuvels van Galilea, was het ook alweer opgeborgen. En even later loopt diezelfde Petrus Jezus letterlijk voor de voeten, als hij Jezus heeft horen zeggen dat de Zoon des Mensen langs de weg van lijden en dood naar de dag van het leven zou gaan. Wij staan onmiddellijk aan de kant van Petrus, want dit is voor de mens op aarde uiteraard geen begaanbare weg. Wie wil nu midden in het leven staan en daartoe de poort van de dood doorgaan? 6 dagen zijn er dan in het evangelie om dit mysterie te overpeinzen, maar wij doorgronden het niet. Een volle werkweek lang waarin wij al ons werk mogen doen, maar dan, na die 6 dagen, zoals ook Mozes in de eerste lezing, 6 dagen verbleef op de berg Sinaï. 6 dagen arbeiden en al je werk doen, dan breekt de 7e dag aan, de Sabbat. En dat is de dag waarop de eeuwige zegt in Genesis, ik stop ermee. Het betekent het Hebreeuwse woord staken. Een mens moet van ophouden weten, omdat God van ophouden weet. Het is mooi geweest. Het is goed geweest. Tof. Ik ga niet eeuwig en altijd door met scheppen. Ik heb helemaal geen 24-uurs-economie op het oog. 6 dagen... En dan op adem komen. In dit boek Exodus staat het ook 1 keer geschreven, die wonderbare uitdrukking, dat God zelf op adem komt op de Sabbat. De 7e dag, daarmee zet het evangelie hierin, een dag afgezonderd onder de dagen van de week. En bracht hen omhoog, een hoge berg op met zich alleen. Het tweede en. Volgende stap. Vanuit het hoge noorden, het land aan de rand, omhoog de berg op. Sommigen zeggen, het zal de Hermon geweest zijn. Gewoonlijk wordt de Tabor daarvoor aangewezen. De berg in de schrift is de plek waar de mens op aarde even wordt letterlijk uitgetild boven die laagvlakte van het dagelijks leven, dichter bij de hemel. En daar doet de eeuwige zijn stem horen, zoals wij meehoorden in de 10 woorden aan Israël. De plaats waar Jezus zijn woorden van leven spreekt, zijn bergreden. Nu hebben we 2 geheimenissen van de ruimte en van de tijd. En zonder die geborgenheid kunnen we sowieso als mensen al niet leven. Het eerste en zet ons in de ruimte van de tijd. Zoals de Joodse schrijver Heschel dat onafvolgbaar noemde, Sabbat als een paleis in de tijd. En het tweede en zet ons in de ruimte van de berg, een kerkdienst als even een moment op een berg dicht bij de hemel in de dagen van de week. En derde stap, en hij veranderde voor hun ogen. Ik lees nu letterlijk met Marcus mee. Hij onderging een metamorfose. En de vraag is sindsdien nooit verstomd, wie toch is Jezus van Nazareth? Wil de ware Jezus opstaan? In onze dagen waarschijnlijk als nooit eerder in de kerkgeschiedenis, omdat nu Joden gaan meelezen en wij in gesprek met Israël, in de ontmoeting met het Joodse volk, God geven het oog beginnen te krijgen voor Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Soms zeggen wij tegen elkaar, je hebt een echte metamorfose ondergaan. Een gedaanteverwisseling. Wie ben je nou werkelijk? En dat weten we zelf allerminst. Wij kennen onszelf niet. Wij worden gekend. En wie ben je nu werkelijk? De mens van voor of van na je metamorfose? Je bent veranderd. Vroeger kende ik je zo. Leg mij niet vast op het verleden. Op de zevende dag, afgezonderd in de tijd, op een hoge berg in de ruimte, zien deze leerlingen die nu zelf afgezonderd zijn onder de mensen op dit moment, dat is hun ambt, zij vertegenwoordigen het volk Israël, de mensheid, ook ons, dit is hun ambt, zij zijn nu met z'n drieën afgezonderd voor een moment om voor ons uit te zien wie Jezus werkelijk is. Zijn gedaante verandert voor hun ogen. Voor hun ogen zien ze gebeuren wat hun eigen ogen niet kunnen geloven en wat ze in het nieuws van de wereld ook nooit zullen horen en zien. Zij zien de ware Jezus opstaan, de ware mens, o God. God, u hebt blijkbaar die ware mens van u niet uit het oog verloren. En zijn kleding werd intens glanzend. Het vierde en vierde stap. Helwit, wit als een voller, een lakenbereider, het op aarde niet maken kan. Wit, witter dan sneeuw in de zon. Intens wit, de kleur, liever gezegd, alle mogelijke kleuren van het spectrum van de regenboog van Noach. Samengevloeid. De kleur waarin de aarde transparant wordt tot op de hemel. Transparant tot op de naam van God. Transparant zoals het nieuwe Jeruzalem in het boek Openbaring door Johannes gezien wordt. Opgebouwd uit louter transparante materialen. Als kind hoorde ik straten van goud. Niet aantrekkelijk voor een kind, eerlijk gezegd. Je zei het niet waarschijnlijk. Wat moet je met straten van goud? Tot ik ontdekte dat het goud glas is. Dat het doorzichtig is. Zoals alles van die stad doorzichtig is. Transparant. Dat is hier. Jezus is transparant tot op het licht van de eerste dag van de schepping. Ja, tot op God zelf. In wie geen duisternis is, maar enkel licht. En die kleding straalt het uit. De zwarte toga wordt eenmaal de witte. Het leven dat vanuit de zevende dag aan het licht komt. Het opgewekte leven. En dit is waar Petrus zich tegen verzet en wij met hem. Dit zal u niet geschieden. Het wit van Goede Vrijdag. Dat de zonden zijn afgewassen. Dat bloedrode kwaad van de afgronden van ons leven. Wit, reiner dan wol. De reinheid van Goede Vrijdag. Die dan door de nacht heen en geen mens weet hoe. Aan het licht komt in de vroege paasmorgen. Als de vrouwen de boodschap uitdragen. Hij is hier niet. Hij is in het wit. Hij is opgestaan. Het kan niet missen. Het is de klare kleur van Pasen, van opstanding van leven. De God van Israël als een God van levenden en niet van doden. Laat de doden hun doden begraven. In het stille graf zingt niemands Heere lof. Het is de God van het leven. En Jezus verandert hier als mens op aarde in deze wereldtijd, hoog in het licht dat van het gelaat van de eeuwige straalt. Over de gestalte van Jezus strijkt nu de glans van de naam, de eeuwig levende. En daar hebben woorden hun grens bereikt. De muziek gaat nog even over die grens verder. Maar dan is er de harmonie der sferen, de stilte wat ons betreft, de liefde van de eeuwige God, die dit mensenkind op aarde doet, stralen. En even mogen die drie uit ons midden met eigen ogen dat zien, de weg van Jezus door die nacht van de dood heen het leven tegemoet. Even is er op die zevende dag een glimp van die dag zonder avond en nacht, zoals de zondagochtend, zoals nu ook even die glimp is, waardoor je er 6 dagen, zoals wij dat zo treffend zeggen, tegen kunt, tegen die drukwand van de duisternis, een stralende Jezus. En, volgende. En gezien werden door hen Elia met Mozes en ze waren in gesprek met Jezus. Mozes en Elia laten zich zien. Nee, in de volgorde schrijft Marcus Elia met Mozes. Het begint met de profeet. De volgorde van de boeken in ons Oude Testament eindigt dan ook met Elia die komen zal voor de grote dag des Heren. Maar een profeet in Israël die is nooit alleen. Dat is ook een criterium voor profetie in onze tijd. Want je kunt zomaar aan het profeteren slaan met alle beste goede bedoelingen en visioenen hebben over hoe het zal zijn. Maar de profeet in Israël komt nooit alleen, die waagt dat niet. De profeet in Israël komt altijd met Mozes, met de 5 boeken van Mozes, met de Tora, de kern. En die maakt hij transparant tot op anno 2008. En dus Elia zal het niet wagen om zonder Mozes te verschijnen. En deze beiden in gesprek met Jezus. En toen viel ik stil, gans stil. Waar zouden ze het over gehad hebben? Waren we daarbij geweest? Bij dat gesprek was er een verslag van. Waarover heeft Jezus met Mozes en Elia gesprek gevoerd op die berg? Dat moeten we weten. Is het ons geopenbaard? Het evangelie zit, dat weet u al lang, soms in een enkel klein woord waar wij 10 keer overheen lezen, 60 jaar overheen lezen. En dan op een dag laat de geest het zien. Lucas is het die hier het mysterie opent, dat wil zeggen even het gordijn opzij schuift. Lucas zegt, zij spraken met elkaar, Mozes, Elia en Jezus, over de exodus die Jezus in Jeruzalem gaat volbrengen. Dus waar hebben ze het over? Ze hebben het over de Exodus, het boek van de schriftlezing, de eerste lezing vanochtend. Ze hebben het over de uittocht uit dat angsthuis van Egypte. Ze hebben het over die doortocht door die zee. Ze hebben het over het woestijnleven. Ze hebben het over het visioen van het heilige land. Ze hebben het over die grote uittocht uit die nacht van de dood van het bestaan. Over de geschiedenis van Israël gaat het dus waar ze het over hebben. Dat ene is het onderwerp, de Exodus. Dus die schriften van Israël gaan bovenop die berg glansrijk open in het wit. De Tora in het wit. Die weg gaat Jezus nu het oord van de dood binnen om er als mens in stralend wit opgewekt, en wat heet opgewekt, tot nieuw leven uit te komen. De 5e stap aan de hand van de geest was dit. En we zouden wel willen blijven stilstaan. Maar dan is er ook een reactie van ons ook. En natuurlijk, dat kan nooit missen. Dat is natuurlijk Petrus. Haantje de voorste, zeggen we. En antwoordend zei Petrus tot Jezus, Rabbi, goed is het dat we hier zijn. Tof. En laten we nou 3 tenten neerzetten, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan staat er, want, dat want is al zo vreemd voor ons, want hij wist niet wat hij antwoordde. Want zeer bevreesd waren ze geworden. Wat zouden wij gedaan hebben? Nou, ik zou hetzelfde als Petrus voorgesteld hebben, omdat ik zo'n moment, als dat in je leven gebeurt, wil vasthouden. Aan de tafel van Christus bij het avondmaal. En dat wit van de hemel komt nabij, die witgedekte tafel en de smaak van de nieuwe vruchten, van de nieuwe schepping, van het koninkrijk, dan wil je daar blijven, dan wil je even niet meer weg. En Petrus wil dus 3 tenten opslaan en zegt, dit is goed, dit is tof, dit is mooi, dit is het, dit is het. Zoals in de beginne God zag wat hij gemaakt had en telkens zei, 6 dagen lang, het is goed. Petrus wil het vastleggen. Hij wil die alledaagse vlakte nooit meer terugzien. Hierboven op de berg, deze ontmoeting bij de hemel bewaren. In tenten. Petrus is een Jood. En Petrus stelt dus iets Joods voor natuurlijk. Hij stelt voor om de tent van Sukkot van het Loofhuttenfeest hier nu neer te zetten. Het zou dus heel goed geweest kunnen zijn dat het hier in de buurt van Sukkot geschreven is. De tent van het Loofhuttenfeest van de woestijn. Dat wankele bouwsel in weer en wind, waar je een dak boven je hoofd hebt met contact, altijd met de hemel. Maar verder heb je geen garanties, geen houvast om je heen. Geen voorraadschuren, geen wegwijzers. Als je drinkt, dan is het uit een rots. En als je eet, is het de hand van God, het manna. En als je wilt weten hoe de weg is, dan gaat de wolkje voor en 's nachts de vuurkolom. Maar verder heb je helemaal niets aan de hand. Dit is het mensenleven op aarde. En zo wil Petrus het nu ook vastleggen. Het mensenleven op aarde onderweg in de woestijn, op weg naar het koninkrijk. De loofhut. Met die blauwe hemelkoepel daarboven ons en de sterren in de nacht die Abraham... Dezelfde sterren die Abraham zag, zien wij ook. Zo het leven in het land over de rand in de woestijn, waar de moderne schrijvers met ons mee de Bijbel spellen. Jan Siebelink en zijn knielen op een bed violen, de kern van zijn boek is ontleend hier aan het boek Exodus. Hij geeft de weergave van dat knielen van zijn vader weer in de taal van Exodus. Het is de taal van de vuurkolom. Het is God die neerdaalt uit de wolk, uit het duister, uit het verborgene. En die de mens raakt met zijn eeuwig woord. En daarom kunnen we ook God danken als zoiets in ons volk opnieuw vaste voet zou vinden. Dat wil zeggen een vaste voet in de woestijn om die weg te gaan. En natuurlijk weet Petrus niet wat hij zeggen moet. Mijn broeder Auzore, die ik vanmorgen mocht groeten, en uw voorganger, de jaren 60 hier gestudeerd, wat hebben we niet de schriften mogen uitleggen, vertalen. En we weten nog niet wat we zeggen. Hoe te reageren. Alle die de leerlingen zijn zeer bevreesd. En daar hebt u het kernwoord van Marcus. Volgens bepaalde oude handschriften eindigt daar ook het evangelie van Marcus mee. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En dan roepen we, wij hebben te veel woorden. Woorden te veel. Overvloed aan woorden. Ze waren bevreesd. Je kunt het eerste woord, het nieuwe woord, niet over de lippen krijgen. Zo eindigt het evangelie. En zo is het hier. Zit Petrus helemaal fout met zijn tenten? Nee. Hij kijkt in de goede richting. Want straks zal Nieuw Jeruzalem neerdalen en dan zal God wonen bij de mensen. En daar staat weer datzelfde woord. God zal zijn tent opslaan onder de mensen. Zoals het ook stond in Johannes 1. Het woord is vlees geworden en hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. God is in ons midden. Als zo'n weerloze tent, weerloos in weer en wind van het woestijnleven. Maar daardoorheen zien zij deze 3 de nieuwe schepping aangebroken. Dus Petrus kijkt niet in de verkeerde richting, alleen hij wil zoals wij te vroeg vastleggen wat hij ziet. Want daar hadden wij in de Jacobikerk er namelijk nooit van gehoord, als hij daar de tenten definitief had opgeslagen. Dus, 7. En het geschiedde. En het geschiedde, ik vertaal letterlijk, er gebeurt iets, het gebeurt. En het geschiedde, het gebeurt nu. Een wolk overschaduwde hen en er geschiedde een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde, hoort hem. Een wolk geschiedde. God doet van zich horen. De wolk zegt, God is heel nabij, maar tegelijk verborgen. Dat is ook het eerste woord waarmee Jezus zijn prediking begint. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Als kind, wanneer je dat hoort, denk je, kan het zo aanraken. Dat is ook zo, loop er maar naartoe. Nabij, bijna, je kunt het omkeren in het Nederlands. Heel dunne wand houdt ons nog gescheiden van die nieuwe wereld. Maar nu is het de stem. Het is nog de stem. De stem in de wolk. En toen ging ik tellen. En die stem uit de wolk, dat is in dit evangelie de zevende stem, de volmaakte stem. Eerst heb je de stemmen van Mozes, Elia en Jezus. Naast de stemmen van Petrus, Jacobus en Johannes. En nu de stem van de eeuwige zelf. Geprezen zijn naam. Deze is mijn zoon, mijn beminde. Die woorden konden van Israël gezegd zijn. En het is van Israël gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, mijn beminde. Teer beminde. En zo horen de drie wie Jezus werkelijk is. Naast de knecht Mozes en de profeet Elia, de zoon Jezus. En die naam kreeg Paulus, die naam kreeg Jezus, zegt Paulus in de morgen van zijn opstanding, de zoon. Wel nu hier op de berg is dat even naar voren gehaald in de tijd. Hoort hem op een hoog berg. Even doorzicht op de zevende dag, om de zes dagen goed en vrolijk en vreugdevol te kunnen leven. Hoor Israël, volk dat een en al oor is, volk van het boek en de woorden, de letters en de teksten, de stem. En later, ik zie het even met u voor me, later zit de oude Petrus een brief te schrijven die we ook in het Nieuwe Testament hebben meegekregen, de brief van Petrus en dan... Dan komt die berg van Galilea weer terug voor hem en je ziet het weer. Zegt, deze stem hebben we uit de hemel gehoord toen we op de berg waren over de zoon, de geliefde. En daarom, zo gaat hij verder, kijkt ons in de ogen, daarom achten wij het profetische woord des te vaster. Daarom geven we des te meer Elia gehoor, Elia die nooit zonder Mozes gehoord wil zijn. De stem uit de wolk, die hen overschaduwde. Valt er een schaduw over dit verhaal? Wat is hier de schaduw? Het einde van een heerlijke droom? Wat is eigenlijk overschaduwen? Wij vragen het Maria in ditzelfde gebied van Israël in het noorden als de engel Gabriel haar verschijnt. En de schaduw van de Heilige Geest over haar valt. Haar overschaduwt, dat zijn de vleugels van de bescherming van God. In het Hebreeuws de Shechina. De inwonende nabijheid van de eeuwige. Dat zijn die drie tenten van Petrus. Die tenten in de woestijn van bescherming. En toen zagen de rabbijnen ooit in die wolk, in die hutte van Sukkot met die wolken van de woestijn, zagen ze die overschaduwing van God in die wolken. Onderweg bescherming en beschutting. Ze zagen zeven wolken, vier rondom het volk. Ter bescherming tegen aanvallers. Eén beneden het volk, dat is de wolk die op het woestijnzand ligt in de vroege ochtend. Als het manna neerdaalt, dan is het dauw in de woestijn. God laat zijn brood niet zomaar in het zand ploffen. De ontbijttafel is ook door de hemel gedekt. Boven is de wolk ter bescherming tegen de vurige, vlammende, verterende zon. En dan de zevende die wij het best hebben leren kennen als kind, is die wolk die het geheel in beweging brengt en houdt naar het beloofde land. En als de avond valt, straalt het vuur zacht daardoorheen, zodat je een lamp hebt voor je voet en een licht over je pad. Die wolk van de berg. En plotseling, achtste en laatste stap. Plotseling om zich heen kijkend zagen ze niet meer iemand anders dan Jezus alleen. Nogmaals, dit gaat te vlug, maar voor zes dagen lang. Aan het eind lijkt het weer zoals het begon. Jezus alleen met de drie op een hoge berg. En voor hun voeten ligt nu de afdaling. We gaan de kerk uit. Terug de laagvlakte in, zoals we dat noemen, van de zes gewone werkdagen. Ach, hoe gewoon is gewoon, hoe ongewoon is gewoon. En beneden die beneden aan die berg, aan die voet van de berg, staat iemand, een mensenkind te roepen, die niet in het wit is, maar in het zwart. En die schreeuwt de longen uit zijn lijf en die roept, want die vermoedt het mysterie dat er de berg komt afdalen. En die schreeuwt om een exodus. O God, voer mij uit mijn benauwdheid en voer mij uit mijn lichamelijk leed. Zo transparant als Jezus even was tot op de levende God toe, zo doorzichtig is hij al afdalend nu weer tot de mensen op aarde daar beneden in de diepte van de werkweek. Dat is Jezus alleen. Voortaan is voor ons Jezus alleen het heilige evangelie. Jezus alleen, voortaan is het voor ons voor altijd Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Wij mogen geen losse evangelie verspreiden. Wij mogen Jezus niet alleen laten gaan, want hij valt in verkeerde handen en wordt aangepast bij iets wat in het heidendom wij al lang kenden en zeiden, zie wel, hij is er een van ons. Wij wisten het eigenlijk al, we zoeken het voortaan in onszelf. Je moet het zoeken in jezelf, een goddelijke vonk of iets dergelijks. Je moet het zoeken in jezelf, dat moet je bewust maken. Jezus is Jezus in gesprek met Mozes en Elia, de Christus der Schriften. En wij hopen in de ruimte van de kerk geen ander te ontmoeten. Jezus in gesprek met Mozes en Elia, zoals gisteren in de synagoge. In deze tijd van het jaar leest het Joodse volk uit het boek Exodus. En gisteren, ze waren ons iets vooruit, Exodus 30 vers 11 tot 34... De berg en de mens, het gouden kalf, het gouden kalf, de goden van Egypte, de vleespotten. Maar daarmee is de lezing van gisteren niet beëindigd, want daarna komt het fragment dat de eeuwige opnieuw twee steden tafelen geeft, dat God zegt dat dansen om dat kalf van jullie is voor mij niet het laatste woord. In de beginnen riep ik het licht en het licht zal het donker verdrijven. En de twee steden tafel opnieuw, Elia en Mozes, in gesprek met Jezus. Lieve gemeente, wij wandelen de berg nu af. En we hebben Jezus gezien. De ware mens op aarde, de teerbeminde, hoog in het licht. Dit gezicht houdt ons op de been. In de donkere en bange tijden hier beneden, in de kanteling die we in de wereld beleven. Dit gezicht houdt ons gaande, ook al willen onze voeten niet meer mee. Dit gezicht houdt ons in leven, wanneer ons hart bezwijkt en de krachten in ons wegsterven. Dit gezicht is ons door God zelf gegund. Als een hemels licht in onze aardse ogen, als een open deur op de hemel. Dit gezicht op de berg, Jezus Christus, hooggeloofd in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 30, 1 en 2. Er is nu de inzameling van onze gaven. Beide collecten worden in de dienst gehouden. De eerste voor Kerk in Actie Zending. De tweede voor de opbouw van de eigen wijkgemeente. Of anders gezegd voor de voortgang van de evangelieverkondiging deze tekst. En ik ben zo vrij om daaraan toe te voegen de evangelieverkondiging in gezelschap van Mozes en Elia. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. We gaan samen danken en ook met elkaar bidden. Komen daar Harm Jan en Robert boven de berg op. En geven mij twee bladen over drie keer raden gemeend over Petrus. Maar iets verderop in zijn leven. Petrus ging naar buiten en huilde bittere tranen. Jongens en meisjes, wij hebben over Petrus iets gehoord in de kerk. Toen was het nog wat eerder in het verhaal. Toen zei hij ook al tegen Jezus, ik wil helemaal niet dat u gaat sterven. Maar nu, wat hebben jullie daar in je handen? Wat is dat? Ja, je kunt er een soort patatzakje van maken, dat zie ik. Maar wat is het wat jullie gemaakt hebben? Wat heb je daar voor beest, dier? Zeg maar, wat heb je daar in je hand voor mooi beest, dier, papier?
Een haan.
Een haan. Natuurlijk een haan. Hou maar omhoog. Iedereen zien. Want er zijn heel veel mensen die hebben nog nooit in hun leven de haan van Petrus ontmoet. Nou, niet waar dus. De haan van Petrus die drie keer kraaide. En aan het slot van dit mooie papier was een raadsel, moest je letters invullen. En je leest er hoe het afgelopen is met Petrus. Het lijkt niet te geloven, maar het is toch echt waar. Wat is nou de laatste zin? Tranen. Krijg je erbij als je het leest. Jezus vergeeft Petrus. Nooit vergeten. Je hele leven niet. Beloofd. Nou ja, beloofd. God heeft het beloofd. We gaan de voorbeden doen met elkaar. Voor mevrouw Everaars. U hoort het opgenomen in het Oude Rijn ziekenhuis. Ja, en dan is er de aankondiging van nieuw leven. De hele gemeente mag het weten en ook zich verheugen. Rut Elise is geboren. 20 februari om 5:20 in de ochtend. Toen wij allemaal nog zo'n beetje sliepen. Zusje van Thijs. en dochter van Luc Jacobine Maassen. Maar ik ga ook even lezen wat de vader en moeder hebben bijgeschreven. 6 handen op mama's buik. Vader, moeder, Thijs. 3 harten vol verlangen. 1 liefdevolle vaderhand van wie we jou mochten ontvangen. Welkom in het leven en ook in de gemeente, Rut Elise. We gaan danken. Vader, wij danken u voor de bron van uw goedheid die onuitputtelijk is en die ook deze ochtend stroomde vol van water des levens. Zoon van God, wij danken u dat u als mens onder ons de verbinding tussen hemel en aarde hebt hersteld in het witste licht. En Geest van God, wij danken u dat u zich niet hebt ingehouden, maar dat de adem van het leven als een storm en als een lentewind om ons heen was en tot in ons binnenste. U bidden wij voor uw schepping die zo mooi is, als het naar de lente gaat, opnieuw. Houd u deze wereld in de palm van uw hand en bekeer ons mensen tot een nieuw inzicht, dat we uw aarde niet schenden en beschadigen en beschimpen en verminken. Dat we de dieren namen geven, dat onze medemens in de ogen zien in het licht van uw ogen. Dat uw volk Israël door u bewaard wordt in de trouw van uw verbond. Dat de vrede en gerechtigheid zij in Israël, voor het volk der Joden, voor de Palestijnen, voor alle mensen en mensenkinderen op aarde. Dat uw kerk transparant mag zijn wereldwijd en ook hier in de stad, in Utrecht waar het allemaal begonnen is. Dat gij als God van Israël uw voet zet in deze lage landen bij de zee. Dat uw kerk transparant mag zijn in stad en platteland, tot op uw naam, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat gij uw troost doet neerdalen in de diepste diepte waar wij geen besef van hebben, een vermoeden misschien, wanneer mensen lijden, alleen gelaten zijn. Een nacht waarin geen belofte voor hen is van enig morgenlicht. Hernieuw uw belofte aan ons dat gij in Jezus uw voet hebt gezet in het allerdiepste, omdat u bent nedergedaald ter helle. En we hebben nooit gehoord dat er een diepere plek is dan deze. Maar ook hoog boven ons in het licht, dat de vreugde van de dag ons niet ontgaat, dat het loflied niet ontbreekt op onze lippen, de geboorte van een kind, dat het mag zijn door u bemind, tot het geluk met u geschapen. Zo bidden wij met ouders, met een broertje, met heel de gemeente. We willen u in stilte bidden, dat wat niemand anders voor ons zeggen kan. Samen schuilen wij in de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En nu wagen wij het alvast in het hart van de Lijdensweken vooruit te zingen op Pasen, vanwege wat we gezien hebben. Psalm 113. Gaan wij heen in vrede vanaf deze berg, de vlakte van het bestaan opnieuw in. Dragen we onderweg daarbij de zegen die ooit van de berg neerdaalde en nu op ons neerdaalt. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.